Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de gemeente uit Psalm 66, de versen 2 en 5. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Maar na de schriftlezing volgt, die u deze avond kunt vinden in het boek van de psalmen, daarvan Psalm 86... We noemen nu Psalm 86 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 86. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot, o Gij mijn God. Verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan. Want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren tot in eeuwigheid. Want uw goedertierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God wat we vanavond in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal in uw midden willen overdenken, vindt u in de psalm die ook vanmorgen onze aandacht vroeg, psalm 32, en daarvan het 8e vers. Psalm 32, vers 8, is onze tekst. Psalm 32, het 8e vers. Daar lezen we het woord van God en onze tekst. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Allerhoogste en eeuwige Heere, gij die groot zijt in uw heiligheid en in uw recht, maar ook oneindig in uw barmhartigheid en in uw genade. Wij buigen ons neer voor u. En wij roepen u aan, niet omdat wij rechten bij onszelf bespeuren, maar omdat u het zelf gezegd hebt, roep mij aan, zoek mijn aangezicht. En zo komen we tot u, Heere, omdat uw eigen woord dat zegt. En we bidden van u, Heere, wil ons stamelend gebed horen, aanhoren, verhoren. En wil niet met ons doen naar wat wij verdienen, maar ons verhoren uit de genade die in Christus Jezus is. We smeken u of u deze avond in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal aan ons wil denken. Wil u, o Heere, aan ons allen gedenken. We zijn alle mensen. We zijn alle zondaren. En we hebben allen hetzelfde nodig. Het ene nodige. Een nieuw hart. En we bidden u, Heere, wil u dat door genade aan ons schenken. Wil u ons hart zo bewerken door uw woord en door uw geest, dat we het bij onszelf niet meer kunnen vinden, dat we het in ons ongeloof en onze onbekeerdheid niet meer uit kunnen houden, maar dat we vluchten tot u die de levende God bent. Wil u, Heere, in ons hart werken, oprecht verlangen en zoeken naar u en naar uw sterkte. Wil u denken aan hen, Heere, die iets van dat werk van uw genade kennen mogen. We dragen hen aan u op en bidden of u hen onderwijzen wilt. Want dat hebben uw kinderen zo nodig, meer dan iets anders. Wil u hen leiden en onderrichten door uw woord en door uw geest. En u weet hoe het vanmorgen en ook deze afgelopen week was. Er zijn er onder ons die vanmorgen aan mochten gaan aan uw tafel. Heere, wil u geven dat wanneer ze aan mochten gaan met vrede in het hart, een stille rust in de ziel, verlangen naar uw gemeenschap. Wil u dan de zegen op het sacrament aan hen schenken. En wil u dat stille verlangen niet beschamen, ook vanavond niet. En wanneer uw kinderen aangingen met vrees en beven, bestreden aan alle kanten, en de dingen toch misschien niet opgelost werden vanmorgen, zou u hen dan vanavond onderwijs willen geven vanuit uw woord. U hebt toch meer dan één zegen. Heere, schenk dan uw onderricht aan hen deze avond. En wanneer er onder hen waren die u vrezen mogen. Die niet aan konden gaan. Omdat er op alle mogelijke manieren zoveel tegenin kwam. Heere, wil u hen niet voorbij gaan. Ook al zijn ze aan uw stem, die toch ook tot hen kwam, ongehoorzaam geweest. Zou u hen midden in hun nood en in hun vragen op willen zoeken en willen gedenken. Denk aan hen, Heere, die niet aan konden, maar ook niet aan mochten komen, omdat ze u niet kennen. O God, wil u geven dat dat geen rustgrond wordt en geen vanzelfsprekendheid blijft, maar dat dat nood wordt in het leven. Zeg de valse rust toch op, Heere, en geef dat onbekeerde het bij zichzelf en zonder u niet vinden kunnen. En als er onder ons zijn, Heere, die vanmorgen deelnamen aan uw tafel en u toch niet kennen, die zichzelf iets toe-eigenen wat hun rechtens niet toekomt, wil u, o Heere, dat hen bekend maken en hen niet door laten leven zonder u met iets wat gestolen is. O God, geef hen niet over aan het bedrog en de dwaasheid van hun eigen hart. Maar wil u geven dat uw woord en uw geest hen licht mogen geven. Wil u hen onderwijzen. Ontneem wat ontnomen moet worden. En maak plaats voor uw eigen werk. Heere, Heere, wil u zo aan ons alle denken. We dragen elkaar aan u op. U weet wat we nodig hebben. U kent de diepste noden van ons hart. Wil u dan zelf u niet onbetuigd laten. En wil u vanavond ook in de bediening van uw woord tot ons spreken en overkomen. Sterk ons in de bediening van dit woord. En geef dat we uw woord mogen brengen. In alle eenvoud. In alle schriftuurlijkheid. Eerlijk. En ook met vrijmoedigheid. Wil u daartoe zelf ons hart en onze lippen aanroeren. Opdat we spreken mogen. En dit woord mogen ontvouwen in al zijn scherpte, in al zijn ernst, maar ook in al zijn troost en in al zijn lieflijkheid. Heere, ontferm u over ons. En laat er iets mogen blijken vanavond dat uw oog toch op uw kerk gevestigd is. En dat u nog mensen die gebonden zitten in de machten van het rijk der duisternis wilt ontrukken aan de sterk gewapende vijand, aan Satan zelf. En overbrengen in het koninkrijk van uw licht. Heere, wil aan de gehele gemeente gedenken. Wees met allen die het moeilijk hebben. Wees met hen die op wat voor wijze dan ook tijd van beproeving en strijd doorgaan. Wil u over hen erbarmen. Wil u zijn met onze kerken. Bijzonder ook, Heere, wanneer deze komende week, de week die we begonnen zijn, de synode weer bijeen zal komen voor de eerste openlijke beraadslagingen. Heere, wil u geven dat het alles goed mag verlopen. En dat uw eer ook in deze vergaderingen bedoeld wordt. En dat er iets mag ervaren worden van uw kracht, van uw leiding en van uw genade. Denk aan hem die leiding zal hebben te geven. Wil u het hem gemakkelijk maken. En geef dat in alle besprekingen, in beslissingen, de eer van u en het heil van de kerken het voornaamste mag zijn. Bewaar ons als kerken, Heere, bij uw woord. Bewaar ons voor de geest van afval en afglijden. Bewaar ons voor de geest van tweedracht. En van twist en wrok. Wil u, o Heere, bij alle zorgen die er zijn, bij alle spanningen die aanwezig zijn, ons niet begeven en ons niet verlaten. Al moeten we het ook belijden. En moeten we het juist belijden. Dat wij u verlaten, dagen zonder getal. En dat wij ook kerkelijk, zo vleeselijk en zo zondig bezig kunnen zijn. We bidden, Heere, verzoen de schuld, ook onze kerkelijke schuld. En bewijs ons, persoonlijk, maar ook kerkelijk, genade. Wil u zijn met alle werk in uw koninkrijk. Denk aan het werk van de zending. Wees u met hen die daar werken. Geef hen wijsheid en kracht. Geef hen bovenal vrucht op het werk. Wil u waar blinde heidenen wonen, ver van u gescheiden, geven dat uw heilstem gehoord wordt en zij tot u mogen vluchten. Denk aan de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Laat uw koninkrijk daar mogen komen. Wil u zijn, Heere, met de kerk onder de verdrukking en in de landen waar vervolging heerst. Soms zo heel subtiel. Wil u geven dat de kerken in de verdrukking kracht ontvangen mogen. En laat het zo mogen zijn dat uw koninkrijk ook daar mag komen. En de werken van de duisternis verstoord mogen worden. Ontferm u, Heere, over ons vaderland. Wil u aan onze regering gedenken ook. Nu een nieuwe regering gevormd wordt, Heere, geef dat ook daarin de wijsheid verwacht mag worden van u. En zou u ons land en de regering die komen zal willen zegenen. En het zo willen wenden dat wij ook als land wederkeren mogen tot u en tot uw woord. Ontferm u over onze koningin en haar gezin. Wil u haar met allen die haar lief zijn in uw gunst en ontferming bezoek. Denk, o Heere, aan ons met onze kinderen. Deze avonddienst zijn we samengekomen. U kent onze noden. U weet onze behoeften. U kent de verlangens van ons hart. U weet de stille wens op de bodem van onze ziel. U weet ook als er onverschilligheid is. Of verzet tegen uw woord, soms heel verborgen. Heere, wil u vanavond tot ons overkomen. En ondanks alle tekort en schuld tot ons spreken. Zou u, jongeren, ouderen, te sterk willen worden. Zou u ze persoonlijk, onweerstandelijk, geestelijk willen onderwijzen. En leren van de weg die ze te gaan hebben. Zou u. Ze willen rukken uit de macht van de duisternis en van de boze. Heer, het is u toch niet te wonderlijk. Wil u het doen om de eer van uw naam en tot heil van zondaren. We vragen het uit vrije genade alleen. In de vergiffenis van alles wat niet is naar uw heilige wil om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde en het achtste vers willen we zingen, gemeente. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 86, het zesde en het achtste vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En het achtste, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid. Eindeloos goed. 6 en 8 van Psalm 86. Psalm 138, het derde vers, willen we zingen aan het einde van de prediking. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, derde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is u heel goed bekend dat het leven van Gods kinderen vaak vergeleken wordt met een reis of met een tocht. En een reis kan, zeker als we denken aan jaren geleden, heel moeilijk zijn. Denkt u maar aan de woestijnreis die zo uitvoerig in de Bijbel beschreven wordt. De woestijnreis van het volk van Israël. Juist die woestijnreis wordt in de Bijbel zelf al als beeld gebruikt om de pelgrimstocht van het volk van God van alle eeuwen te schilderen. Maar ook al is die reis van Gods kerk in alle tijden niet zonder moeite en niet zonder strijd, er zijn in die reis toch ook oasen. Die oasen zijn voor Gods kinderen, als ze weer eens opnieuw blijken van Gods gunst mogen ontvangen. Of innerlijk versterkt mogen worden, kracht ontvangen mogen. Heel vaak wil de Heere daar het heilig avondmaal voor gebruiken in het leven van de zijnen. Dan is de bediening van het heilig sacrament een echte oase op hun geestelijke pelgrimsreis. En als dat zo is, misschien zo geweest is vanmorgen, dan zou u dat eigenlijk wel vast willen houden. Dan zou u die ervaring van Gods gunst, de blijken van Gods trouw, dat versterkt worden innerlijk, zo vast willen houden zoals Petrus en die andere discipelen die wonderlijke ervaring vast willen houden toen de Heere Jezus in heerlijkheid verscheen op de berg. Heer, het is goed dat we hier zijn. Laat ons tabernakelen bouwen. Petrus wilde het vasthouden. En u kunt hem zo goed begrijpen. Dat wat God u gaf in de oase dwars door de woestijn is iets wat u niet graag zou willen missen. Maar weet u, dat vasthouden, dat gaat niet. De reis gaat door. We kunnen niet in de oase blijven, want de tocht gaat verder. Zo is het toch ook in het leven van Gods volk. We moeten ook na de hoogtepunten en de bijzondere ogenblikken in het geestelijke leven de strijd weer in, de zorgen weer in. De zonde die ons altijd inkleeft en aankleeft weer in. Hoe moet dat? Vraagt u misschien. Als je die oase van Gods gunst weer verlaten moet en weer verder moet. Hoe moet dat als je die momenten waar de Heere zijn goedheid en genade liet zien, vaarwel moet zeggen? Hoe kun je dan verder? Wel, de Heere laat ons in deze psalm weten dat een man als David en al zijn kinderen alleen verder kunnen. Onder de regenboog van zijn belofte. Deze belofte. Dat hij ook na oase en hoogtepunten in het innerlijke leven zijn kerk niet zal verlaten. Ik zal u onderwijzen. En dan ligt daar de nadruk op. Ook in de toekomst. Blijvend onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wel, in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal willen we met de hulp van de Heere bij deze woorden stilstaan. thema is: ik zal u onderwijzen. Daarbij letten we op drie dingen. Allereerst op Gods woord. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ten tweede, op Gods raad. Ik zal raad geven. En ten derde, op Gods oog. Mijn oog zal op u zijn. Thema is: ik zal u onderwijzen. Ten eerste Gods woord. Ten tweede Gods raad. En ten derde Gods oog. Eigenlijk moet ik me haasten, gemeente, aan het begin van de preek van vanavond, om te zeggen dat dit laatste gedeelte van Psalm 32, wat u zo bekend in de oren klinkt, de uitleggers nogal wat moeite heeft bezorgd. En dan gaat het helemaal niet alleen om uitleggers uit deze eeuw, moderne schriftuitleggers. Nee, eigenlijk is er eeuwen door nogal wat verschil van inzicht geweest over de betekenis van het laatste gedeelte van deze psalm. En de belangrijkste vraag is daarbij wel: wie spreekt hier? Wie zegt: ik zal raad geven, ik zal u onderwijzen? Er zijn nog al wat schriftverklaarders die zeggen: hier spreekt nog steeds de dichter van de psalm, David. Hij, David, spreekt na alles wat hij van God ontvangen heeft, anderen toe. En hij zegt tot hen: nu zal ik u onderwijs geven over de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. U vindt deze uitleg bij velen. En daar horen heel bekende namen bij: Calvijn, Matthew Henry, de bekende Engelse verklaarder, kanttekeningen van de Statenbijbel, al hinken die wat op twee gedachten. En zo kunt u nog een poos doorgaan. Maar met alle diepe respect voor de mensen die ik zojuist genoemd heb, Calvijn en al die anderen, die uitleg is toch niet goed mogelijk. Heeft nogal wat bezwaren. Er zijn taalkundige bezwaren. Maar bovendien, het slot van dit vers, wat vanavond onze tekst is, wordt in deze uitleg toch wel heel gewrongen. Als we lezen: ik, David, zal u onderwijzen, dat zou nog kunnen. Ik zal u raad geven, dat kunnen we ons ook nog indenken. Maar wat betekent het nu dat David zegt: mijn oog zal op u zijn? En die uitleggers moeten dan aan die woorden toch wel een heel gewrongen en heel bijzondere verklaring geven. Het loopt niet. Het klopt niet. En daarom blijven we maar bij de uitleg die ons het meest vertrouwd is. En die ook door de meeste Bijbeluitleggers wordt voorgestaan. En dat is deze. Dat hier niet David aan het woord is, maar dat hier God zelf in deze psalm David toespreekt. Dat de ik van dit vers God zelf is. Ik, God, zal aan u, David, onderwijs geven. Ik zal raad geven. Mijn oog, mijn goddelijk oog, zal op u zijn. En dat past ook heel goed in de hele psalm. Want laten we het ons herinneren. David heeft in deze psalm beschreven hoe hij de vergevende liefde van God heeft gesmaakt. En nu zingt hij het uit in verwondering. Gij zijt mij, ondanks al mijn zonde en schuld, gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt me met dankenstof, stof tot verwondering aan alle kanten. En dan staat er het woordje Sela, wat waarschijnlijk verschillende dingen betekent, maar toch zeker ook dit: rust, pauze, stilte. Dat betekent dat de psalmdichter aanduidt: na deze woorden valt er een stilte. Na de woorden: gij omringt me met vrolijke zangen van bevrijding. Maar die stilte die na die woorden volgt, wordt doorbroken door een stem. Een andere stem. Een stem van God. Die David aanspreekt. Gods stem zegt het aan David. Ik zal niet alleen uw bescherming zijn, David. Ik zal niet alleen uw verberging zijn. Maar ik zal u ook onderwijzen. En u in de toekomst, de dagen die komen, leren van de weg die gegaan zult. Met eerbied gezegd, God zelf valt hier als het ware David aan de rede, in de rede. En zegt, de zegen die ik u schenk, David, is rijker en wijdser en dieper dan ge zojuist hebt uitgezongen. Niet alleen verberging, maar ook leiding, onderwijs. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Wat bedoelt de Heere wanneer hij deze woorden tot David spreekt? Wat bedoelt hij vooral met dat woord de weg? Ik zal u onderwijzen van de weg die gij te gaan hebt. Wel, het woord de weg wordt in de Bijbel nogal eens veel gebruikt. Met het woord de weg kan ook heel veel bedoeld worden. Het hangt wat van de samenhang van de woorden af, wat de betekenis is. Soms betekent het woord de weg het hele geestelijke leven. Soms betekent het ook de hele leer. Meestal wil het zeggen twee dingen. Heel persoonlijk, de weg naar God. Hoe zal ik tot God naderen? Hoe zal ik met God verzoend worden? En het andere is de weg hoe ik voor God zal leven. Het eerste is, hoe zal ik tot God naderen? Hoe zal ik met God verzoend worden? Het tweede is, hoe zal ik voor Gods aangezicht leven? We zouden kunnen zeggen, bij het eerste gaat het om het persoonlijke geloof, de weg des geloofs. Bij het tweede gaat het om de weg van het leven, van de heiliging. Bij het eerste gaat het om de weg des geloofs, waarvan de Heere Jezus Christus in het Johannesevangelie zo nadrukkelijk zegt, ik ben de weg, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ziet u, daar gaat het om de kennis aan die geestelijke weg. Hoe kom ik tot God? Hoe word ik met God verzoend? Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik toenemen in de kennis van God? En bij het andere denken we aan uitdrukkingen als de weg van uw geboden. Ik heb gewandeld, zegt de dichter van Psalm 119, in uw wegen. En de weg van uw geboden heb ik niet verlaten. Dus dat is de betekenis toch van het woord weg. Hoe leer ik God kennen? Hoe leef ik voor zijn aangezicht? De weg van zijn geboden. Wel, en daarvan wordt ons in deze psalm nu door de Heere zelf gezegd. David, ik zal u de weg leren. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij te gaan hebt. Dat betekent dat God hier belooft dat hij David zal onderwijzen in de geestelijke dingen. Dat hij David dieper zal inleiden in de geestelijke kennis. En het betekent ook dat hij David zal onderwijzen hoe hij zal hebben te leven, hoe hij zal hebben te wandelen in de weg van Gods geboden. Ik zal u onderrichten en u onderwijzen in die weg. De vraag komt tot ons. Hebben wij dat onderwijs wat God hier aan David toezegt, hebben wij dat onderwijs ook nodig? Onderwezen te worden in de geestelijke dingen. Onderwezen te worden in de grootste levensvraag. Hoe kom ik tot God bekeerd? Luthers vraag. Hoe krijg ik een genade God? Is dat uw vraag geworden? Zien we naar uit. Is het de drang, de wens van ons hart geworden om daarin door God onderwezen te worden? Of is die vraag niet belangrijk? Is die vraag het niet waard om te overdenken? Om misschien wel eens van wakker te liggen? Om biddend mee bezig te zijn? Er zijn mensen in deze wereld. En ik vrees ook binnen de muren van de kerk. Die over deze vraag eigenlijk nooit tobben. Die in zekere onverschilligheid dat onderwijs niet nodig hebben. O zeker als u ze op de man af zou vragen. Van wat is nu het belangrijkste in je leven. Zullen ze misschien nog wel knikken en zeggen inderdaad dat ik bekeerd word. Maar heel hun levenspraktijk laat het zien dat ze aan het goddelijk onderwijs geen behoefte hebben en de nood van hun ziel niet zwaar weegt. En daarom vraag ik het vanuit het woord van onze tekst met alle drang, jonge meisje in de kerk, ouderen, is dit inderdaad de levensvraag geworden? Hebben we dat goddelijk onderwijs nodig, Heere? Maak mij uw wegen bekend. Hoe krijg ik een genade God? Hoe kom ik tot God bekeerd? Als die vraag toch eigenlijk zomaar heel oppervlakkig bij ons leeft en eigenlijk ons niet diep beroert. Als we eigenlijk toch gerust verder leven, onbekeerd. Zonder kennis van de weg en van God. Dan zegt de psalm van vanavond. Laat u toch niet in verzet. Zoals een paard en een muil wat zich verzet tegen de breidel en tegen de teugel. Laat u zich niet in dat verzet. Verder leven. Want de goddeloze, mensen zonder God en zonder kennis van die weg, hebben vele smart. Daar ligt de dringende oproep in besloten. Zoek toch de Heere terwijl hij nog te vinden is. En leef niet door in onverschilligheid, in verzet. Zonder God. Maar smeek om goddelijk onderwijs, Heere. Leer ook mij wie u bent en wie ik zelf ben. Leer mij, onderwijs me uw wegen. Hoe ik tot God bekeerd kan worden. We gaan nog een stap verder met die vraag. Heb u dat onderwijs nodig? En dan veranderen we de vraag een beetje. Als u zegt dat u dat onderwijs nodig hebt om door God onderwezen te worden in deze grote dingen. Hoe kom ik tot God? Hoe leef ik voor God? Wat voor onderwijs heb u dan nodig? Wat voor onderwijs? Want kijk. Dat is ook een heel belangrijke vraag. Er zijn mensen die zeker op die eerste vraag zeggen, ja, dat onderwijs heb ik nodig. Zonder de Bijbel kan ik niet leven. Zonder de prediking van het woord kan ik niet leven. Dat is een grote zegen. En dat is goed. Maar heb u meer niet nodig? Meer niet nodig. Niet nodig dat dat woord heel persoonlijk toegepast wordt aan uw ziel. Niet nodig dat dat woord innerlijk van binnen aan uw hart wordt geheiligd. Zoveel mensen hebben genoeg aan vermeerdering van wat kennis over de Bijbel en over de leer. En dan hoor je opmerkingen zoals, ja dominee, ik wou dat u eens spreekt over de zekerheid van het geloof, want dat vind ik wel interessant. Daar zou ik wel meer over willen weten. Het is goed, mijn vriend, dat u er meer over wil weten. Maar bent u tevreden met wat weten? Met wat kennis? Als het werkelijk de nood van ons leven wordt, dat we zondaar zijn. Als we werkelijk eerlijk voor God worden, dan is niet genoeg dat we wat dingen van de Bijbel weten. Dan is niet genoeg dat we wat interessante dingen horen vertellen of horen bepreken. Maar dan is het de bede van ons hart. Heere, spreek u door woord en geest heel persoonlijk tot mij. En daarom moeten we die vraag maar stellen en heel zorgvuldig voor Gods aangezicht overwegen. Ik wil onderwezen worden, dat zeg ik. Maar wat voor onderwijs zoek ik eigenlijk? Wat kennis? Wat interessante dingen? Of persoonlijk, geestelijk, bevindelijk onderwijs? Kijk, dat willen veel mensen niet. Niet te diep. Niet te persoonlijk. Niet zeggen dat het woord moet worden toegepast. Niet zeggen dat we de inwendige leermeester, zoals Calvijnen noemde, de Heilige Geest nodig hebben. Het hoeft niet zo zwaar, zo diep. Mijn beste vriend, als u genoeg hebt aan onderwijs uit de Bijbel, waarbij het alleen maar gaat om het hoofd, en het bevindelijke al gauw te diep wordt, eigenlijk overbodig wordt. Ik vrees dat u geen echte behoefte hebt aan onderwijs van boven. Want waar echt verlangen is en de noodzaak gezien wordt van goddelijk onderwijs, dan zijn we niet tevreden met een uiteenzetting. Hoe belangrijk die op zich ook zijn kan. Dan zijn we niet tevreden met wat prachtige woorden of indringende woorden of diepgaande beschouwingen. Dan vragen we, dan smeken we misschien terwijl we in de kerk zitten, Heere, spreek u tot mijn ziel. Kijk, daar gaat het om in Psalm 32. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Daar spreekt God tot David dat hij hem zal leren en zal onderwijzen. Geestelijk onderricht zal geven en dat blijft niet staan bij dat God aan David zijn woord bekend zal maken, dat ook. Zijn wet bekend zal maken, dat ook. Maar het houdt in dat God nu dat woord en die wet en dat evangelie persoonlijk aan David toepast. Persoonlijk in zijn hart schrijft. God weet dat David en dat al zijn kinderen dat nodig hebben. Niet alleen zomaar in het begin, maar steeds weer, steeds meer in het geestelijke leven. Goddelijk onderwijs. Om steeds meer te leren, hoe leer ik God kennen? Hoe kom ik tot God? Steeds dieper ingeleid te worden in de verborgenheid van de kennis van God. En van de kennis van mezelf. En van de kennis van Christus. Steeds dieper ook ingeleid te worden. In de vraag hoe leef ik voor God. In de kennis van zijn wet. dan wordt het de bede van het hart. Heere, wil u me maar onderwijzen. Wil u me geestelijk op school zetten. En wil u me inleiden in de verborgenheden van de kennis van u. En van de kennis van uw woord en van de kennis van uw wet. Als dat zo voornaam is. Dat God dat allereerst aan David zegt. David, ik zal u op school nemen. En ik zal u onderwijzen. Geestelijk onderwijs geven. Mijn woord en wet in uw hart schrijven. Zou het dan niet nodig zijn, kind van God. Dat we juist ook na het avondmaal wat vanmorgen gevierd mocht worden. Dat als het voornaamste van de Heere verwachten. En van de Heere bidden, Heere, wil u me onderwijzen en me leren in uw wegen. Als dat op uw hart gedrukt is, de noodzaak van goddelijk onderwijs, van meer en meer onderwezen te worden in die twee vragen, kennis van God, kennis van zijn leven, kennis van de levensweg, dan heeft God zich niet onbetuigd gelaten vanmorgen. Want God wil juist dat op het hart van zijn volk binden. En ze weten het. En ze leren het. Dat ze dat nodig hebben. Heere, spreek u. Onderwijs u. Onderricht u. Wil u me leiden. En die geboden, Heere, waar mijn hart naar uitgaat, schrijf u ze maar op de tafel van mijn hart. Want als u zelf door uw Heilige Geest het woord toepast, dan wordt mijn hart verlevendigd. Dan worden de geboden op mijn hart geschreven. Dan moet de dorheid en de dodigheid die er zo vaak zijn kan, moet wijken. Heere, geef onderwijs. Schrijf uw woord op mijn hart. Heel persoonlijk. Kijk, dat is nodig. En daarvan zegt de Heere tot David en tot al zijn volk. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, dat volgt erop. Ik zou me voor kunnen stellen dat iemand vraagt, is dat nu wel nodig als dat eerste toch gezegd is? God zegt in zijn ontferming en in zijn gunst dat hij goddelijk onderwijs wil geven, innerlijk onderwijs wil geven. Dat betekent dat God de woorden toepast aan zijn hart. En dat God zijn wet in het hart van zijn volk schrijft, schrijft, lezen we in de profetie op de tafel van hun hart. Nou, als God nou zijn woord schrijft op het hart van zijn volk. Als God nou die wet schrijft op het hart van de kinderen. Dan is er toch een innerlijke drang om bij dat woord te leven. En om bij die wet te leven. Waarom is dan nog nodig dat God raad geeft? Als het de innerlijke drang van je hart geworden is door genade. Om God te vrezen. Als het hart vernieuwd is. En de wil is omgebogen en gericht is op de geboden van de Heere. Waarom staat er dan ook nog bij, ik zal raad geven? Dan leeft zo'n kind van God toch bij het woord van God en bij dat hemels onderwijs. Ja, wacht u eens even. Het is wel waar. Dat waar God zijn woord toepast aan het hart, daar gaat Gods volk bij het woord leven. En naar het woord hongeren en dorsten. Dan gaan ze bij de wet leven. En hun vreugde vinden in de wet des Heren. Maar er blijft nog zoveel zonde over. En van buiten komen er nog zoveel verleidende stemmen. Zoveel aanvallen van de vorst der duisternis. Gods kinderen zijn dan wel gezegend. Doordat de Heere hen persoonlijk onderwijs geeft. En dat persoonlijk onderwijs in hun hart legt. Maar vergeet u het niet, ze kunnen het spoor weer zo makkelijk kwijtraken. Dat kan onder de invloeden van de verleidingen van Satan. Dat kan onder de invloeden van de dodigheid en de dorheid van hun eigen vlees. Dat kan onder de invloeden van de inwonende zonde die zo woont en woedt in het binnenste van Gods kinderen. En laten we het niet vergeten, het valt met die inwonende zonde in het leven van Gods kinderen niet mee. Is het niet u die de Heere vreest? Want door het goddelijk onderwijs kan die zonde wel een duw krijgen. En kan in zekere zin de kracht van die zonde wel enigszins gebroken worden. Maar zonde blijft zonde. En zonde is vijandschap tegen God. Het karakter van de zonde in het leven van Gods volk verandert niet. Blijft vijandschap. Blijft verzet. En die vijandschap, dat verzet, dat overblijft in het leven van hen die de Heere vrezen, dat kan soms zo de kop opsteken, dat het lijkt alsof alles toegesloten is. God heeft zijn woord gezegend. God heeft zijn woord toegepast. God heeft zijn wet in beginsel op uw hart geschreven. En daar gaat uw hart naar uit, uw liefde naar uit. En toch, het is alsof er zoveel waters van zonde en inwonend verderf over uw leven gaan. Ja, dan kun je soms de weg kwijt zijn. Het spoor bijster raken. Je kan soms om raad verlegen zijn. En dat bedoelt het woord raad in deze tekst. Kijk, omdat God weet wat maaksel zijn kinderen zijn, gedachtig zijnde dat ze stof zijn, hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van kracht, weet hij dat ze raad nodig hebben. In allerlei omstandigheden van het leven, goddelijke raad. En dan geeft God raad door zijn woord en door zijn geest, bijzondere raad. Naar de mate van de omstandigheden van het leven. Die raad kan soms ontdekkend zijn. Ik raad u dat gij u bekeert en dat gij bedenkt waarvan ge uitgevallen zijt. Ik raad u dat ge die boezemzonde leert doden. Ik raad u, ja, vult u maar in. God geeft vele raden als de hemelse raadgever aan zijn kinderen. Maar juist door die raadgevingen, bestraffend soms, vermanend, ontdekkend, maar ook vertroostend, richtinggevend, wegwijzend, wil de Heere in de grote geestelijke raadsels en in de grote geestelijke knopen van het leven een God zijn die om Jezus wil raad geeft. En laten we het niet vergeten dat juist dat raad geven het werk is van de Heilige Geest. Het werk is van de Heere Jezus Christus. Staat er in die adventsprofetie in Jesaja niet? Kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. Raadsman. Hij is het bij wie raad is. Raad in de moeilijkste omstandigheden. Raad waar wij misschien dicht bij radeloosheid zijn. Raad waarin zijn volk het niet meer weet. Ik zal u onderwijzen, innerlijk onderwijs geven, door het woord toe te passen, door de wil om te buigen, door het hart te vernieuwen. Maar ik zal ook raad geven in de levensweg en op de kruisingen van het levenspad, in de knopen van de ziel, in de innerlijke raadsels. waarin een kind van God misschien zeggen moet, Heren, is dat nu uw weg? Heren, hoe moet het nu verder? Heren, ik heb zo lang in het donker omgedwaald en dat is toch niet tot uw eer. Heren, er gaat zo weinig van me uit. En daarbij zoek ik niet het mijne. Maar zo leef ik niet tot eer van uw drie-enige naam. Wat een vragen kunnen niet zijn. Wat een radeloosheid. Ik zal raad geven. En vergeet u het niet als de Heere door zijn woord en door zijn geest raad geeft. Vanwege die grote raadgever, de Heere Jezus Christus. Dan geeft hij altijd de juiste raad. Want zijn woord is altijd wijs en goed. Als de Heere raad geeft, dan is het altijd een woord op zijn plaats. Dan blijkt de Heere precies te weten in welke omstandigheden we zijn. En hoe bestreden, hoe moeilijk de levensweg zijn kan. En dan spreekt hij door dat woord. En door de kracht van zijn geest zo. Dat het woord valt op een toebereide aarde. Plaats voor is. Dan weet de Heer dat er een mensenkind is wat hunkert. Heere, zeg u dan tot mijn ziel. Laat u het me nog eens horen. Ik ben uw heil. En dan wil de Heere dat uit genade zeggen. Dan zit daar iemand die met de vragen van de dwaasheid van zijn eigen zonde topt. En toch weet van Gods bemoeienissen vroeger. Dat de Heere zegt, en bij mij is wijsheid. Bij mij is kracht om tegen de zonde te strijden. Ik ben krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheid. De Heere geeft raad. En die raad komt altijd precies van pas. Want de Heere weet wat de knopen en de raadsels in ons leven zijn. Hij weet dat veel beter dan dat u dat weet. Of ik dat weten zou. Wat is nodig, kind van God? Dat we de Heere smeken om goddelijk onderwijs. Om dat doorgaande onderwijs. Om onderwezen te worden, heel persoonlijk, innerlijk. Heere, leer u me, uw weg. Wat is nodig om ook heel persoonlijk hem om raad te vragen. Bij alle vragen, bij alle raadsels die er in het leven, ook geestelijk, met name geestelijk kunnen zijn. En dan letten we ook nog op dat derde. Ik zal u onderwijzen, dat was Gods woord. Ik zal raad geven, dat was Gods raad. Mijn oog zal op u zijn. Dat is Gods oog. Dat is eigenlijk het hoogtepunt van de tekst. Niet dat het eerste niet belangrijk is, zeker. Dat is ontzaglijk belangrijk. Maar toch, het laatste is het diepste. Mijn oog zal op u zijn. God weet dat het nodig is om zijn kinderen te onderwijzen. Hij weet dat het nodig is dat ze ook na ontvangen genade raad ontvangen. Hij weet dat het boven alles nodig is dat hij ze geen ogenblik uit het oog verliest. En dat is maar goed ook. Want anders zou het toch slecht aflopen. Verloren zaak zijn. Laten we het proberen duidelijk te maken met een beeld. Heel simpel. U weet dat wanneer een klein kind speelt, dat het soms wel eens gevaarlijk kan zijn. Stel u eens voor dat een klein kind speelt op een grasveld en daar aan het einde van dat grasveld, daar is een brede sloot, veel water. Diep. Moeder aarzelt om dat kind op dat grasveld te laten spelen, maar de zon schijnt zo. prachtig weer. Kijk, dan gaat die moeder mee naar buiten. En die moeder probeert daar een werkje te doen wat niet te veel inspanning vraagt. En die houdt dat kind in de gaten. Het kind speelt. Het gaat misschien verder van het water af, dichter naar het water toe. Maar het oog van die moeder is voortdurend op dat kind. Want als de moeder het kind uit het oog zou verliezen, zou dat kind in het water kunnen vallen en kunnen verdrinken. Nou, dat is maar een beeld. Maar dat moeten we allereerst zien wanneer we zeggen, mijn oog zal op u zijn. Gods oog is wakend, voortdurend op zijn volk gericht. Want God weet wat voor een hart ze hebben. God weet ook in welke omstandigheden, onder wat voor vijanden ze leven. Dat kent de Heere, dat weet de Heere ten volle. En daarom is zijn oog heel en bijzonder over zijn kinderen geopend. Net als het oog van die moeder voortdurend let op dat kleine kind wat speelt. Zo bewaart en bewaakt de Heere zijn volk. Hij houdt de wacht over zijn kudde. Is dat wel eens op u afgekomen? Dat de Heere zelf de wacht houdt. Dat Hij de grote herder der schapen is. Dat Hij de kudde bewaart. Dat Hij waakt dat niet één van zijn kinderen uit zijn handen gerukt kan worden en in de klauwen van de vorst der duisternis om zou komen. Het is een wakend oog. Een oog wat zorgt. Dat al is de vijand sterk, al loert hij aan alle kanten, al zift hij de kerk op de zeef, niemand zal ze uit zijn hand rukken, want ik zal raad geven. Mijn oog, David, mijn kinderen, mijn oog zal op u zijn. Het is niet alleen een wakend oog, het is ook een oog vol liefde. Om even het beeld nog op te halen, waarom is dat oog van die moeder steeds op dat kind gericht? Waarom is ze zo bang om dat kind alleen te laten? Diepste reden is toch heel begrijpelijk, omdat ze van dat kind houdt. Omdat ze dat kind lief heeft met heel haar hart. Wel nu achter dat wakende oog van de koning der koningen en de Heere der Heren zit eeuwige liefde. God zegt tot David en tot heel zijn kerk, mijn oog zal op u zijn, ik zal u bewaren en beschermen, omdat God zijn kerk lief heeft. Ja, daar kan Gods kind wel eens het zicht op kwijtraken. Het kan wel eens lijken alsof de Heere zijn aangezicht verbergt en de Heere niet in liefde en niet in gunst op zijn kinderen neerziet, zeker. Maar in deze woorden staat het dan toch maar, David. Mijn oog zal altijd op u zijn. Zelfs als ik in toorn mijn aangezicht moet verbergen, dat blust mijn eeuwige liefde niet uit. Mijn oog zal op u zijn. Daarin ligt de belofte van eeuwige, blijvende liefde. Onverdiende liefde. Liefde die verworven is door de Heere Jezus Christus. Mijn oog op u. Als dat een ogenblik tot je doordringt en je daar een ogenblik mag over nadenken en bij stilstaan, dan wordt dat zo'n ontzaglijk wonder. Uw oog, Heere, mij in liefde gadeslaan. Dat kan toch niet? Zoveel zonde. Zelfs na ontvangen genade. En toch. Mijn oog in liefde op u gericht. Dat kan alleen om Jezus wil. Omdat God zijn zoon gegeven heeft. En die zoon verteerd is onder de vlammen van Gods toorn. Daarom kan God nu, om Jezus wil in liefde, op arme, verloren, zondige mensen neerzien. En laat hij het soms blijken, heel nadrukkelijk in het leven van zijn volk. Mijn oog slaat u in liefde gade. En dan zeg je het misschien, Heere, maar hoe kan dat dan, al die zonden die u bedroeven en vertoren? Mijn oog slaat u in liefde gade, want ik zie u als door een waas van bloed. Als door een mist van bloed, heeft iemand eens gezegd. Zo ziet God zijn volk. O, was dat een wonder. Als je daar een indruk van hebt. Aan de tafel des Heren. Of misschien in de stilte van de eenzaamheid. Ik duizend zonden. Ik de dood verdiend. Maar God ziet op een zondaar die ik ben neer. In een mist van bloed. Hij heeft lief. Dat is alleen om Jezus wil. Alleen omdat hij eeuwig liefde is. Voor al de zijnen. Toornt God dan niet? Jazeker. Is zijn toorn dan schijntoorn in het leven van zijn volk? Allerminst. Toch God heeft zijn volk lief. Maar dat betekent niet, en dat stipte ik zo even al aan, dat de Heere alles bij zijn kinderen maar door de vingers ziet. Gods liefde hart brandt. Maar net als een vader of een moeder, kinderen lief blijven hebben, soms toch op die kinderen kwaad zijn. Toornig zijn. Omdat ze vader, moeder pijn, verdriet gedaan hebben. Zo kan God soms op zijn volk neerzien. En als dat volk dan, als ik het zo zeggen mag, naar God opziet, dan zien ze de frons op Gods gezicht. De uitdrukking van zijn ongenoegen. De uitdrukking van zijn afkeuring. Dat kun je soms in het leven hebben niet. Vroeger werd het vaak gezegd. Kon Gods goedkeuring er niet in vinden. God keurde het af. Dat kan je soms zo in het leven hebben. Dat de Heere je tegenkomt. God is David tegengekomen. Ook al had hij hem lief. God is Jacob tegengekomen, ook al had hij hem lief. Zo komt God nog, ook al heeft hij zijn volk lief. Al ziet hij een gunst op ze neer, toch komt hij zijn kinderen soms tegen, dat is maar goed ook. Want ik heb het al meer gezegd, gemeente, het ergste is, als God zijn volk laat gaan op eigen wegen. Dat is een van de ergste dingen. Maar God houdt zijn volk soms tegen en komt zijn volk soms tegen. Als ze op eigen wegen gaan. Als ze afdwalen. Als ze zondigen. Dan laat hij zien dat zijn oog torent. Dat hij hun weg afkeurt. En als dat nu gebeurt, als de Heere zijn aangezicht verbergt, misschien in uw leven. U die zeggen moet. Ja, het is al zo lang, zo donker, zo toegesloten, zo verschrompeld, verschraald van binnen. Het lijkt wel of de Heere niet meer van me af weet. Zou er dan geen reden zijn om uzelf te onderzoeken? Zou er dan geen reden zijn om weder te keren tot de Heere? Om te smeken of Hij u wil onderwijzen, opnieuw? Veel af wil leren? Opnieuw. En de weg wil leren die gegaan moet. Of hij raad wil geven. Of zijn oog weer in gunst op u gericht mag zijn. Want vergeet het niet. Dat hebt u nodig. Iedere dag. Ieder ogenblik in uw leven. Kind van God. Denk niet. Dat u ooit boven wat hier in dit woord beschreven staat uitgroeit. Want dan gaat het mis. Dan wordt u hoogmoedig. Dan kunt u het zonder God en zijn werk stellen. En dan onteert u de koning en de God die een gunst op zijn kerk neerziet. U ontkomt. Nooit aan wat dit woord zegt. Maar niet alleen u die genade kent. Hebt de kracht en de inhoud van dit woord nodig, heel persoonlijk. Ook u die vreemdeling bent van het werk van Gods genade. Niets is er wat u, wat jij meer nodig hebben dan dit. Onderwijs, raad. Oog van Gods gunst. Laat dat ook aan het einde van deze zondag, nu opnieuw een avondmaal zondag voorbij ging, je beden mogen zijn, je beden mogen worden. Heere, wil u me dat leren? Wat u al uw kinderen leert. Geef raad. Blik in gunst op mij neer. Maar leef niet verder. Zonder die gunst en zonder de kennis van die God. Want je komt om. Eeuwig om. En de Heere zegt het toch. Dat hij om deze dingen gebeden wil zijn van het huis van Jacob. Dat we in alle ootmoed en in alle eerbied om mogen vragen en om mogen pleiten. Zoek dit onderwijs. Zoek zijn raad. Zoek de blik van zijn gunst. Ach, zegt u misschien, ik heb zo lang gezocht. En ik zie het, dat het bij mij niet te vinden is, dat ik nog niet eens zoeken kan zoals het behoort. U hebt gelijk. Vraag veel of God u bidden leert dan. Vraag of God u zoeken leert. Maar blijf vragen. Om dat onderwijs. Om die raad en om die blik van God. Want nog is het heden van de genade. En nog wil hij een gunst op verloren, doodschuldige zondaren neerzien. Nog is zijn arm niet verkort. Nog is er bij hem heil. Nog is er in de hand en in het hart van de Heere Jezus Christus kracht en bereidheid om zondaren zalig te maken. Zoek hem dan. Terwijl hij te vinden is. Omdat u dat mag leren. Dat er bij hem onderwijs is en raad is en gunst is. En omdat u het steeds meer mag leren. U die genade kent. Dat de Heere u zo graag onderwijs geeft. En dat hij raad geeft. En dat hij heil verschaft. En dat straks ten volle duidelijk zal worden. Voor alle die hem vrezen. Dat hij hen onderrichtte. En hij het was die raad gaf. En zijn oog op hen gevestigd was. Want de dag komt. Kind van God. Dat de pelgrimsreis naar het einde gaat. Wanneer, u weet het niet en ik weet het niet. Maar er komt een eind aan. Dat weten we wel. En wat zou het dan een zegen zijn niet? Als die pelgrimsreis zo mag eindigen. En zo zal die eindigen. Voor allen die de Heere oprecht vrezen. Dat u aan het eind van die reis geen onderwijs meer nodig hebt. Zoals u het hier op aarde nodig had. Geen raad meer nodig hebt. Zoals u hier op aarde nodig had. Maar hem zien zult. Want geloven wordt dan aanschouwen. En wat zullen ze zien? Ze zullen hem zien, zegt Johannes. Ze zullen zijn aangezicht zien. Ze zullen zijn ogen zien. Het oog wat tijdens hun leven door alle strijd en kronkelpaden heen al op hun gevestigd was. Al in liefde op hen gericht was. Maar het oog wat dan in volle onbedekte liefde naar hen ziet. Geen frons van ongenoegen. Geen uitdrukking van toorn. Maar volle liefde. En in die liefde zullen ze zich eeuwig mogen verblijden. Dan zullen ze alle eer en alle aanbidding aan hem toeschrijven. Gij, Heere, hebt het gedaan. U hebt me onderwezen. U hebt me raad gegeven. Uw oog was op mij zondaar. Doodschuldige gericht. Wat een vreugde. Wat een blijdschap. Als je zo het aangezicht van de koning mag zien. En om Christus wil je in zijn blik, in het oog wat in gunst op je gericht is, mag verheugen tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. U hebt kracht gegeven. U hebt ons uw woord gegeven en daarvoor zeggen we uw naam bijzonder dank. Wil u het genadig zegenen en de naprediker zijn en wil u in het leven van uw kinderen betonen dat u van hen af weet en dat u hen onderwijst en hen raad geeft en uw oog over hen open houdt. Heere, zie een gunst op ons allen neer. Wil u bijzonder ook werken in de harten van hen die vreemd zijn aan de kennis van u. Breek door alle beletselen en hindernissen, door alle doodheid en door alle schuld heen, Heere. En ontferm u over ons. Wees u met ons deze week. Sterk ons bij alles wat nog gedaan moet worden. En geef uw ontfermingen en uw zegen. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. En we danken uw grote naam in hem die de enige is, de biddende, maar ook de dankende hoge priester uit genade. Amen. Psalm 103 vers 7 is onze slotzang. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103 vers 7. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.